Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Слава усім нашим героям. Слава Україні.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, een jaar voor de verkiezingen, knettert het in het Europees Parlement. De natuurherstelwet van Frans Timmermans zet de verhoudingen op scherp. Is de verkiezingscampagne nu al begonnen en wat kunnen we daarvan verwachten? Ik ben Annette van Soest, buiten is het 30 graden, binnen zit naast mij in de aangename koelte van Nieuwspoort... Mathieu Segers.
Hallo Annette. Fijn om er te zijn en ook fijn om in Nieuwspoort te zijn inderdaad, in het comfort van de airco.
We zitten in Den Haag, Mathieu, maar we kunnen natuurlijk geen aflevering voorbij zonder een referentie naar jouw heimaat. Limburg was eerder deze maand de eerste provincie met een nieuw coalitieakkoord. Wat valt jou op in die plannen? Verschillen ze heel erg van het al bestaande beleid?
Nou, het is echt een akkoord op hoofdlijnen. Het is een interessante coalitie wel. Van BBB, VVD, CDA, Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij. En die plannen, ja, die zijn echt op hoofdlijnen. Dus veel zal moeten uitkristalliseren tijdens de bestuursperiode. Ook als het gaat over stikstof. Maar het is wel duidelijk dat daar de marges al wat opgerekt zijn. En dat komt natuurlijk ook omdat BBB in deze nieuwe coalitie zit. Maar ja, dat hele stikstofverhaal, de natuur, de boer. Ook in Limburg bovenaan de agenda. Al heb ik het idee dat het daar iets minder allemaal onder druk staat dan in andere agrarische delen van Nederland. Limburg liep ook voorop als het ging om het aantal uitgekochte boeren al in de eerste regeling. Dat is tot leedwezen van de Limburgse bestuurders van de vertrekkende coalitie tot stilstand gekomen vanwege het Haagse gedoe. Want Limburg was eigenlijk best lekker bezig met uitkopen. Ook volgens toch wel de nodige boerenbelangenverenigingen ook. Maar goed, dat stikstofprobleem, dat weten we natuurlijk, de natuurkwaliteit, dat weten we ook, dat die dingen samenhangen, dat het herstellen van de natuur een absolute prioriteit aan het worden is, dat is ook duidelijk. Dat dat niet alleen in Limburg of in Nederland speelt, dat is ook heel helder. Ook in Brussel is men nu in de ban van, je zei het al, de natuurherstelwet. En ja, dat allemaal een jaar voor de Europese parlementsverkiezingen. Ja, dus je hebt hier een cocktail voor een heel hete zomer en nasleep van die zomer als het gaat over een politieke kwestie van importantie. En daar gaan we natuurlijk uitgebreid bij stilstaan, Annette. En dat doen we niet alleen, want we hebben gelukkig onze stamgast. Uit Amsterdam is hij gekomen vandaag aan tafel. En dat is Han-Dirk Hekking, Europa-verslaggever van het Financiële Dagblad.
Han-Dirk, wat fijn dat je er weer bent.
Dank jullie wel voor de uitnodiging.
We gaan het hebben over de Europese verkiezingen. Opmerkelijk nieuws uit Brussel was er ook afgelopen vrijdag. Sophie in het veld, ze stapt per direct over van D66 naar Volt. Is het toeval dat ze dat precies een jaar voor de verkiezingen doet?
Ja, of het toeval is, weet ik niet. Ik denk wel van dat het eigenlijk publiek geheim was dat het heel erg slecht liep binnen de D66-fractie in Brussel. Er was altijd al gedoe. Ja, ik heb me vooral verbaasd over de officiële verklaring voor het vertrek. D66 zou dan in de ogen van in het veld te veel met nationaal beleid bezig zijn en te weinig naar Europa kijken en Europees beleid. Ja. Ten dele zou je kunnen zeggen dat het te maken heeft met het feit dat D66 nu gewoon onderdeel is van de regeringscoalitie in Nederland. Zodat nationale dingen misschien nog wat belangrijker zijn. Maar ik denk dat D66 nog steeds de meest Europees denkende partij eigenlijk is die er is in Nederland. Misschien samen met GroenLinks en Volt natuurlijk, waar zij naar overstapt. Dus ja, of dit nu allemaal gelegenheidsargumenten waren die op tafel werden gelegd door haar om haar vertrek zeg maar, eigenlijk te beargumenteren. Ja, ik denk het eigenlijk stiekem wel.
Mathieu, wat dacht jij toen je het las, haar verklaring?
Ja, politici zijn natuurlijk overlevingskunstenaars. En het was duidelijk dat Sophie in het veld onder druk stond om allerlei redenen. Haar positie is natuurlijk heel lang onomstreden geweest als aanvoerder van D66 in het Europaparlement. Dat begon wat onder druk te komen. Zij heeft daar consequenties getrokken. Ik denk om politieke redenen. Ik denk niet dat ze de eerste onomstreden kandidaat was. Dat was eigenlijk wel duidelijk. Dan moet je natuurlijk om je heen gaan kijken. En ik denk dat ze van zichzelf vindt, en misschien is dat ook zo, ze heeft pas nog een boekje gepubliceerd. Ik heb nog meer dan genoeg werk te doen. Ik wil onderdeel zijn van de oplossingen van de toekomst, om maar eens een andere politicus te quoten. En ja, dan moet je eieren voor je geld kiezen misschien. Ja,
maar het is nog helemaal niet duidelijk of Volt haar wel op de lijst zet.
Nee, dat vind ik ook het meest interessante daaraan. Hoe gaat zij landen binnen Volt? Dus dat gaan we volgen in dit café.
En jij hebt daar heel veel zin in, zie ik. Je gaat er echt rechtop bij zitten.
Nou ja, dat zijn... Kijk, dit is natuurlijk... Ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben daar nog wel benieuwd naar hoe dat allemaal in elkaar moet gaan passen. En hoe ze in elkaar kunnen versterken. Want dat zal wel toch de opzet zijn. In ieder geval vanuit het perspectief van Sophie in het veld.
Jij twijfelt daaraan.
Of nou ja, want ze is zo D66. Hè. Ze heeft een track record van decennia eigenlijk. Als het gaat over de Europapolitiek in Brussel van D66.
Te veel gevestigde orde.
Vervolgd. Ook dat. Dus ik denk dat ze zelf denkt dat het heel goed past. Maar je hebt natuurlijk takes two to tango. Dat weten wij als geen ander, Annette.
Zeker. Han-Dirk, ja, er blijken nog meer strubbelingen te zijn in de progressieve hoek. GroenLinks en de Partij van de Arbeid gaan geen gezamenlijk Europees verkiezingsprogramma schrijven. Zijn de verschillen tussen de partijen Europees zoveel groter dan nationaal? Wat zit erachter?
Ik denk dat daar eigenlijk gewoon een heel simpele verklaring voor is. En dat is dat die partijen zelf op nationaal niveau inderdaad een mond vol hebben van samenwerking hier in Nederland. Maar ook dat is nog helemaal geen gelopen race. En dan kun je natuurlijk zeggen, we gaan in Europa een eerste proef doen, zo gezegd. Mm-hmm. Misschien dat er op regionaal of provinciaal niveau wel degelijk ook wel samenwerking is. Hè? Dat is natuurlijk zo. Maar je kunt zeggen, we doen een eerste stap op Europees niveau. Tegelijkertijd is het ook zo dat de bloedgroepen waar ze nu toe allebei toe behoren in het Europees parlement, die liggen soms gewoon behoorlijk ver uit elkaar.
Ze zijn lid van twee verschillende politieke families.
Ja, dus de Groenen en de sociaal-democratische fracties. En je ziet dat die sociaal-democratische fractie, als het gaat om bijvoorbeeld industriebeleid, dat ze dan toch eerder voor banen kiezen dan voor het klimaat, om het maar heel simpel uit te drukken. Mm-hmm. Nou, daar moet je een oplossing voor zien te vinden. Maar er zit wel degelijk licht daar in Straatsburg en Brussel tussen wat die fracties willen.
In het Europees Parlement, daar werd afgelopen week ook duidelijk dat de stellingen worden ingenomen voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Het parlement debatteerde over de natuurherstelwet en dat ging daar fel aan toe. Kun je nog even kort uitleggen, Han-Dirk, wat die wet inhoudt en waarom die zoveel weerstand oproept?
Ja, waarom die zoveel weerstand oproept, daar komen we straks op. Ik denk dat het eigenlijk een heel erg politiek verhaal is. Maar waar het eigenlijk om neerkomt is dat de natuurherstelwet gewoon een onderdeel is van de grote Green Deal van onze klimaatchef Frans Timmermans. Dat gaat heel erg over reductie van uitstoot van broeikasgassen met allemaal hele strenge en ambitieuze doelen. Maar een belangrijk onderdeel van is ook gewoon de behoud van de biodiversiteit in Europa. Nou, dat laatste is eigenlijk een groot probleem, zou je kunnen zeggen, waar we eigenlijk relatief laat pas eigenlijk over zijn gaan praten met elkaar in Europa. Maar het is wel onderdeel van de Green Deal. Kijk, en ik denk dat je op een gegeven moment ziet dat dit onderdeel eigenlijk gewoon een beetje voor het gevoel achterop komt. Maar voor mensen als Timmermans eigenlijk altijd cruciaal ook was. Alleen, ja, wat ik zeg, onze focus lag heel erg op energie, op uitstoot van broeikasgassen. En vervolgens, wat je dan krijgt is, je hebt een enorme opstapeling van allerlei regulering. Daar wordt fel over gediscussieerd, ook in Nederland. En dan krijg je vervolgens iets dat eigenlijk in een soort open wond, zeker in Nederland, gewoon gaat roeren. Namelijk gewoon van hoe je omgaat met bijvoorbeeld agrariërs in Nederland. En de natuurherstelwet zegt eigenlijk in feite dat je ervoor moet zorgen dat je een gedeelte dat nu niet te boek staat als natuurgebied, als Natura 2000 gebied, dat je daar natuurwaarde eigenlijk van moet behouden en als tegen kan ook moet versterken. En dat is in een land, zeker bij ons, waar natuurlijk gewoon een enorme discussie woedt over het op slot gaan van de landbouw. Bedrijven van het uitkopen, zoals Mathieu net al zei over Limburg. Zelfs het uitkopen, misschien zelfs het gedwongen uitkopen van agrariërs. Dat is een open politieke wond. Dat ligt bij ons allemaal super gevoelig. Ja, dan komt deze wet erbij. Hij lag altijd al op tafel. We wisten dat het zou komen. En toch komt het nu over als een soort overval.
De Nederlandse regering is fel tegen de wet, je zei het al. Stikstofminister Van der Wal liet zich daar duidelijk over uit. Luister even mee.
Ik ben het ermee eens dat we de natuur herstellen. En ik hier zat een hele ambitieuze minister als het gaat om natuur in Nederland. Maar niet verder juridificeren. Want dat verslechteringsverbod, ja nogmaals, dat betekent dat we straks voor ieder project waar we een vergunning voor nodig hebben, ja, dat je dat moet onderbouwen per vergunning.
Ja, minister Van der Wal heeft het hier over het meest omstreden, maar ook cruciale onderdeel van die natuurherstelwet, het verslechteringsverbod. En dan heeft ze het over het juridiseren. Han-Dirk.
Ja, dat is inderdaad denk ik ook gewoon een soort codewoord waarom iedereen met zijn handen in het haar zit in Den Haag. Want de hele discussie ook over stikstof is natuurlijk gejuridiseerd. En hoe komt dat? Dat komt omdat we hebben Natura 2000 gebieden in Nederland. Daarvan staat op zwart op wit hebben we ons aan gecommitteerd dat we ervoor zorgen dat in ieder geval natuurwaarden in die gebieden niet achteruit gaan of zelfs verbeteren. Dat is amper van de grond gekomen. En al die jaren heeft Nederland natuurlijk allerlei plannen gemaakt daarvoor, maar het is gewoon niet gelukt. Dat heeft vervolgens geleid tot inderdaad juridisering van dat dossier. Dus inderdaad NGO's stappen naar de rechter toe en zeggen van, het gaat heel slecht met dat Natura 2000 gebied. En dan zegt de rechter, ja, u heeft gelijk, die uitbreiding gaat niet door.
Het Nederlandse kabinet daar zo bang voor is, zegt dat dan eigenlijk al, ja, dat ze bang zijn dat ze niet op dezelfde voet kunnen doorgaan als dat het nu al jaren gaat. Namelijk elke keer proberen om via geitenpaadjes
Het geitenpaadje werkt gewoon niet meer eigenlijk hier. En dat heeft met Natura 2000 werkt dat niet meer. Dat zie je aan al die rechtszaken.
Precies.
En dat zie je aan het verbieden van allerlei activiteiten. En wat er dan gebeurt vervolgens is als je nieuwe afspraken maakt die dan nog een grotere rijkwijde heeft op het niet bebouwde gebied in Nederland. Dat betekent dat eigenlijk dat je zegt van ja, we hebben nu al die kwestie is totaal gejuridiseerd. Dat zal vast en zeker nog verder escaleren op het moment dat die nieuwe wet er is.
Ja. Er komt eigenlijk een soort groter, algemener probleem bovenop bij die juridisering. En daarom is de politiek er ook zo bang voor. Want de politiek wordt daarmee de instrumenten uit handen geslagen. Dus je kunt niet meer democratisch besluiten wat je wil met zo'n natuurgebied, want het ligt wettelijk vast. Dus er hoeft maar één burger in Nederland te zijn die naar de rechter gaat en die zegt, zoals Han-Dirk net zei, kijk eens naar dat natuurgebied, dat gaat helemaal niet goed. En dan moet de rechter de wet toetsen en dan zal die zeggen, ja, u heeft zichzelf daarop vastgelegd, dus deze burger heeft gelijk. Dus politiek, u heeft helemaal geen manoeuvreerruimte om met de Tweede Kamer te gaan praten of wij dit willen, ja of nee. En daar zit natuurlijk heel veel van de aversie, ook van de regering, maar ook van de politiek in brede zin. Ons wordt de mogelijkheid om politiek te bedrijven en zaken waarvan wij vinden dat ze politiek en democratisch besloten moeten worden in het licht van de omstandigheden van een bepaald moment, die wordt ons uit handen geslagen, want dat wordt nu bij de rechter neergelegd. Hebben ze natuurlijk aan zichzelf te wijten, hè? Maar
ja,
dat is het.
Wat stelt de wet Natuurherstelwet nog voor als dit onderdeel wordt afgezwakt?
Nou, dan gaat er een heel essentieel onderdeel uit. Hè? Die hele natuurherstelwet, die is er voor. Ja, het woord zegt het al. Hè? Daar zit dan ook nog die verslechteringsclausule in. Je mag niet verslechteren eigenlijk. Dus het gaat om het verbeteren van de natuur. Dat staat of valt met daden. Hè? En dat is de inhoudelijke discussie. Daar zit ook al heel veel spanning op. Want het feit dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en GroenLinks elkaar losgelaten hebben in de Limburgse coalitie gaat over dit soort punten. Willen we dit eigenlijk oprekken? Willen we hier de marges opzoeken? Of gaan we boter bij de vis doen als het gaat over natuurherstel? Dat speelt dus niet alleen provinciaal, dat speelt niet alleen nationaal, maar dat speelt nu ook heel erg op Europees niveau. Dat is de inhoud van het verhaal. En dan heb je aan de andere kant die juridisering, die de politiek eigenlijk heel erg kwetsbaar maakt. En Nederland loopt wat dat betreft voorop als een soort laboratorium waar je kunt zien wat de effecten van juridisering kunnen zijn. Namelijk, dat noemen wij hier in de BV Nederland nu, dat de BV Nederland op slot gaat.
Ja, en daar kijken andere Europese landen ook naar. Han-Dirk, hoe groot is de weerstand in de rest van de EU? Zijn ze bang voor Nederlandse toestanden?
Nou, ik denk dat het eigenlijk reuze meevalt als je kijkt naar hoe de discussie loopt in sommige landen. Als je bijvoorbeeld naar ons omringende landen kijkt, in België zien ze het probleem wel. Daar hebben ze ook een stikstofprobleem overigens.
Maar Vlaanderen, hè?
Ja, Vlaanderen inderdaad. Ja. Hè, daar heb je ook een heel actieve minister die gewoon probeert om inderdaad veehouderijen te in te perken. en effecten ervan. Maar in Duitsland maken mensen zich een stuk minder druk hierover deze discussie. En in Frankrijk is dat eigenlijk ook niet zo. Maar het is wel duidelijk dat het sentiment dat in Nederland leeft, de schok eigenlijk van deze planologische impasse die ontstaat door een natuurbeleid, dat wel degelijk is dat doorgekomen in andere landen ook.
Maar goed, je zegt in Duitsland maken ze zich hier niet zoveel zorgen over stikstof. Nee. Wel over de natuurherstelwet.
Ja, maar
en over wat dat doet met de economie.
Dat klopt, maar het is ook zo van dat ze daar wel mee kunnen leven. Ja. En het is anders dan wij die er eigenlijk gewoon tegen zijn. Het verzet tegen deze natuurherstelwet, die is veel verbaler aanwezig in bijvoorbeeld Scandinavië, in Polen. En wat daar gewoon speelt bijvoorbeeld in Scandinavië is dat, die hebben heel veel bossen, heel veel woud. Natuurherstelwet legt ze hen allerlei eisen op over bijvoorbeeld herstel van die waarde van bossen. In Finland ging het, dat is een heel bizar verhaal, maar in natuurherstelwet staat iets dat je bepaalde dingen moet herstellen tot het niveau van 70 jaar geleden. De Finnen hebben op een gegeven moment, zijn ze daar eigenlijk als eerste tegen te hoop gelopen, tegen het feit dat erin stond, omdat het zou betekenen voor hen dat bos dat zij bijvoorbeeld hebben aangepakt, omdat ze mensen moesten huisvesten die uit, ingewikkeld verhaal, maar Finnen die uit Karelië kwamen, de gedeelte van Karelië dat door de Sovjet-Unie is ingepikt,
Die moesten
gehuisvest worden. En vervolgens is daar gewoon een bos voor opgegeven.
En dat zouden ze dan weer moeten terugplanten.
Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk niet wat Brussel van ze vraagt. Maar dit is typisch de beeldvorming. Dus wat je bij die natuurherstelwet hebt, is het woord natuur. Dat wordt geassocieerd met groenlinksachtige types. Ja, dat is niet alleen aan de tafel van vandaag in Site het geval. Dat is een breed gedragen eerste associatie. En dan heb je ook nog, deze wet komt uit de EU. En dat wordt geassocieerd met beelden als het dictaat uit Brussel. Nou, tel die twee dingen bij elkaar op. En stel, je kent als land ook nog iemand als Diederik Samson met zijn specifieke karaktertrekken, die nu de rechterhand is van Frans Timmermans. Ja, dan kom je op een cocktail die breed aversie opwekt. En dat is helemaal niet terecht, want er zitten enorme marges in dat wettelijk kader. Ja, het is een wettelijk kader, daar hebben we net de mogelijke consequenties van besproken. Maar er zit altijd een enorme marge hier ook voor de lidstaten zelf om invulling te geven aan die doelen. Dus dat kan echt maatwerk zijn op lokaal, regionaal en nationaal niveau. En dat gedeelte van het verhaal wordt altijd weggelaten, zeker nu in een land als Nederland. Want ja, wij zitten eigenlijk klem. We hebben dat te lang voor ons uitgeschoven. Dus wij kunnen eigenlijk niet meer leveren wat we beloofd hebben. Dat is een Nederlands probleem. Mm-hmm. Maar hiernaast, het voorbeeld van Finland is wat dat betreft mooi, is deze natuurherstelwet dus ook heel kwetsbaar in de beeldvorming. Ja, zo'n voorbeeld als gegeven werd door Han Dirk over Karelië, gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog, gekoppeld aan Brussel, die dan zouden zeggen van, nou, de Kareliërs die toen gevlucht zijn, die moeten hun gebied uit, want er moet bos komen. Ja, wat natuurlijk een verhaal is wat op die manier niet klopt, maar wat wel geassocieerd kan worden met wat nu voor ligt. Ja, dat is natuurlijk voer voor mensen die hier spaken in de wielen willen steken.
Nou heeft de Franse president Macron heeft ook al eerder gezegd dat de pauzeknop moest worden ingedrukt. De Belgische premier De Croo die was het met hem eens. En vanochtend gaf Frans Timmermans een interview, een radio-interview bij de Belgische collega's van VRT. Hij zei daar dit.
Tot nu toe is het ons niet gelukt om met de Europese Volkspartij een inhoudelijke discussie over de wet te krijgen. Men wil niet eens over de inhoud praten. Men wijst het gewoon helemaal af. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk.
Ja, Han Dirk, de ChristenDemocraten, de grootste fractie van het Europees Parlement, de EVP, die zijn ongemeen fel over de plannen van Timmermans. Gaat het hen puur om de inhoud? Of spelen er ook electorale overwegingen mee?
Ik denk dat het laatste zeker waar is. Inhoudelijk gezien zal er ongetwijfeld ook gewoon op detailniveau misschien bezwaar zijn. Maar electoraal, denk ik, is op dit moment gewoon het belangrijkste. En dat komt eigenlijk omdat je kunt eigenlijk zeggen in feite dat de campagne voor de Europese verkiezingen gewoon begonnen zijn. En veel eerder dan misschien de keer daarvoor. Toen waren we ook natuurlijk continu in een soort debat verzeild geraakt, waarin bijvoorbeeld Manfred Weber, de voorzitter van de voorman van de Europese ChristenDemocraten in het parlement, die was ook all over the place. We hadden overal debatten. Maar de finale daarvan, had uiteindelijk gewoon. Ik heb wel eens het idee dat we nu bijna al in de finale zitten, terwijl we moeten nog een jaar.
We moeten nog een jaar.
Maar het feit dat Weber die hele wet van tafel wil, dat is best opmerkelijk, toch?
Dat is heel opmerkelijk, toch, Han Dirk, voor EVP. Toch? Ja. En die altijd naar de middle ground zoeken, altijd naar het compromis op en stabiliteit en dergelijke.
Ja, kijk, ik denk dat zelf, als je het moet analyseren, je kunt het de man. Hè, er zijn mensen die hebben gevraagd aan de man waarom is dit nu zo? Dat gaat inderdaad, dan komt hij met een heel verhaal inderdaad over dat dit veel te grote gevolgen heeft, dat het niet doordacht is. Maar volgens mij speelden er ook gewoon andere factoren. Een daarvan is dat de EVP gewoon voelt dat er gewoon in Europa, zeg maar, en dat zien ze. Hè, ze zien toch, ook Manfred Weber ziet een soort drieletterige afkorting in de lucht boven zich, het BBB. Maar dat betekent gewoon dat in Nederland wat daar gebeurd is, is een soort angstdroom voor menig christendemocraat in andere EU-lidstaten waar het plattelandselectoraat en boerenelectoraat belangrijk is.
En Esther de Lange steunt deze lijn ook, hè? De
precies.
Prominent EVP'er uit Nederland.
Ja, ja. Maar ik denk dat de les van onze provinciale verkiezingen, dat die zeg maar door heel veel politici buiten Nederland eigenlijk gelezen is. En die sluit eigenlijk aan bij heel veel onvrede die er al is bij agrariërs in Europa. Over inderdaad natuurbeleid, over klimaatbeleid. En de EVP heeft gewoon bedacht dat dit een groot risico voor haar is. En Weber is eigenlijk ook al heel vroeg begonnen. En die tast ook overal af of hij misschien samen kan werken in een alliantie met de Europese conservatieven. Dat is eigenlijk ook ongekend hoe vroeg hij daarmee begonnen is. Hij zit in eigen land, heeft hij op een gegeven moment heel veel negatieve publiciteit gekregen over het feit dat hij twee inkomens heeft. Eentje als voorzitter van, of eigenlijk voorman van de Europese Christendemocraten en dan ook nog als Europarlementariër aan zich. Daar ontstond publiciteit over. Daar raakte hij van in het nauw. Dus dat is heel slecht voor zijn standing. Hij was denk ik ook nog steeds gefrustreerd over, kijk, dat is pure speculatie, want dat zul je nooit zeggen. Maar in 2019 was hij natuurlijk spitsenkandidaat namens de Europese Christendemocraten.
Toen nam hij het op tegen Frans Timmermans.
Ja, en toen heeft hij uiteindelijk was de EVP inderdaad de grootste, maar Manfred Weber werd geen zomaar mooie posten toebedeeld. Hij was nog steeds gewoon voorman van de Europese Christendemocraten.
Ja, ja, en hij is sterker nog, hij heeft overal erg naast gegrepen. Ja. En uiteindelijk is hij
en dat zit hem nog steeds dwars.
Nou, kijk, ik denk dat Han Dirk gelijk heeft, het net ook over politici als overlevingskunstenaars. Dat moeten ze zijn. Nou, voor hem heeft nu wel een soort laatste u heeft geslagen, zou je kunnen zeggen. Dus hij moet profiel krijgen in dit jaar naar de parlementsverkiezingen. Anders staat, denk ik, zijn positie ook nog ter discussie.
Jij noemde net zelf Esther de Lange. Die natuurlijk altijd een warm pleitbezorger was van Timmermans Green Deal.
Zeker.
En nu fel tegen de natuurherstelwet is.
Ja, ja, nou met dezelfde soort argumenten. Dus Esther de Lange is echt niet de eerste de beste in Brussel. We hebben haar ook vaker in café te gast gehad. Dus wij weten ook dat ze goed in de dossiers zit. Het is duidelijk dat er bij de EVP een afweging is gemaakt van we moeten hier kort op de bal zitten bij die natuurherstelwet. En als we dat niet doen, dan zou het wel eens verkeerd kunnen aflopen. Inderdaad, in het contact dat wij hebben met onze agrarische achterban. En die is natuurlijk voor de christendemocraten overal in Europa belangrijk. Dus ik denk dat Han Dirk gelijk heeft. Dat met name de situatie in Nederland nog een keer een extra alarmbelletje is geweest. Van ja, het is misschien goed om hier vroeg bij te zijn. Want dan hebben wij in ieder geval profiel dat correspondeert met de belangen van onze achterban. En dan hebben we misschien ook nog wat ruimte om aan die natuurherstelwet wat zaken te veranderen. Of misschien zelfs helemaal tegen te houden. Want dat was aanvankelijk natuurlijk waar het even naartoe leek te gaan. Omdat de EVP zoveel tegen was. Maar ik denk dat dat dus te maken heeft inderdaad met electorale overwegingen. En die gaan eigenlijk, je zou kunnen zeggen, electorale overwegingen zijn altijd opportunistisch. Maar in dit geval is het voor de christendemocraten ook een existentiële kwestie. Want dit is de politieke familie van het agrarische Europa. En het agrarische Europa moet veranderen als je doorzet met de Green Deal. Dus dit is een soort klem voor de christendemocraten. Als je die niet zelf head-on, zal ik maar zeggen, aanpakt en probeert te demonteren, die klem, dan gaat die klem langzaam dicht. En je kunt nu al voorspellen dat die dichter is over een jaar dan dat die nu is. Dus dan heb je dan een veel moeilijker verhaal. Dus ik denk dat dat de afweging was, politiek strategisch, om er nu zo hard in te gaan.
We hadden het net over juridisering. We hadden het van tevoren over deze aflevering. En toen zei jij, ik wil zeker een woord introduceren, een ander woord, wat daarop rijmt. Binnenlandisering.
Ja. Ja, inderdaad. Bedankt dat je me daar even aan herinnert.
Mooi bruggetje.
Ik was het alweer vergeten. Ja, kijk, wat je hier natuurlijk ziet is eigenlijk, dit is Europese politiek, dat blijkt nu. Hè. Alle landen hebben daar echter ook gewoon een binnenlands debat over, wat hoger of minder hoog oploopt, maar overal belangrijk en in het hart van de politieke discussies van dit moment. Omdat hier allerlei dingen op elkaar botsen. Energietransitie botst op natuur, klimaatambities botsen op boerenbelangen. En die cocktail is overal anders, maar de basispatronen zijn heel herkenbaar. En tegelijkertijd is duidelijk, wil je iets aan de oplossing doen, ja, dan zul je dat moeten doen internationaal. Dus binnen Europees verband op zijn minst. En dat maakt dat die Europese politiek binnenlandse politiek wordt. We hebben dat natuurlijk in Nederland nu in optima forma aan de hand. Want wat was de belangrijkste politieke ontmoeting na de grote overwinning van BBB? De ontmoeting tussen Caroline van der Plas en Frans Timmermans. Mm-hmm. Daarbij zie je eigenlijk altijd dat het nationale niveau bij wijze van spreken wordt overgeslagen. En dat is natuurlijk wel interessant om te zien. Mensen die daar zich al lang mee bezighouden, zoals bijvoorbeeld een collega van mij in Utrecht, Hans Vollaert, die daar pas weer een heel belangrijk boek over gepubliceerd heeft. Hoe werkt nou eigenlijk de Europese politiek door op provinciaal en gemeentelijk niveau? Ja, die weten dat al 20, 30 jaar dat die binnenlandisering aan de hand is. Maar dit wordt natuurlijk meestal uit beeld gehouden, omdat het voor de nationale politici helemaal niet zo fijn is om toe te geven dat zij voor een groot gedeelte hun agenda beïnvloed of zelfs gezet wordt vanuit een andere arena dan de nationale. Want het maakt hun zelf natuurlijk minder krachtig en invloedrijk. Nu kunnen ze er niet omheen. En nu zie je ook dat die nationale debatten ook Europeeser worden, omdat de inhoud Europees is.
Hendrik?
Ja, ik denk dat inderdaad een terechte waarneming is. Wat er volgens mij ook gewoon nog bij komt is dat, kijk, Europa zou je kunnen zeggen heeft als het gaat om besluiten in de Raad altijd last van verkiezingen die altijd wel een keer zijn.
De nationale verkiezingen.
Ja. Maar nu blijkt dus dat de provinciale verkiezingen plotseling ook woest belangrijk zijn.
Ja.
En sterker nog, het is in Spanje bijvoorbeeld, zeg maar, hebben we het nog niet echt over gehad. In Spanje is er nu een regering die de natuurherstelwet waarschijnlijk zomaar zou goedkeuren. Maar er komen ook in Spanje vervroegde verkiezingen aan, juist vanwege verkeerd afgelopen regionale verkiezingen voor de Sociaaldemocraten. En daar speelt ook bijvoorbeeld, als je, haal ik er even een natuurherstel of een natuurkwestie bij. Je hebt daar dat enorme wetlandgebied, Dordogne, in Zuidwest-Spanje, Andalusië. De regionale regering is in handen van de Partido Popular, dus de EVP, in Eurospeak gesproken. Die vindt het onttrekken van water uit dat natuurgebied, beschermd, uniek gebied enzovoort, vinden ze prima voor aardbeientelers. Vervolgens zegt de regering in Madrid, vinden wij niet goed. Maar ja, de Sociaaldemocraten versus de Christendemocraten krijg je dan. En de kans is heel groot dat als de Partido Popular gewoon die verkiezingen wint, die vervoegde verkiezingen binnenkort in Spanje, dat je dan ook plotseling een heel ander Spaans geluid gaat horen over de natuurherstelwet.
Ja. Ja.
Dus je ziet eigenlijk van dat het is inderdaad binnenlandisering van die politiek. En die binnenlandisering heeft denk ik ook gewoon geeft nog een extra impuls eigenlijk naar hoe gevoelig politici eigenlijk ook zijn, echt niet alleen voor nationale verkiezingen, maar ook voor provinciale of regionale verkiezingen.
Ja, dat komt er nog eens bij. Wat kunnen we trouwens verwachten van Mona Keijzer, die in de programmacommissie van het CDA voor de Europese verkiezingen zit?
Mona Keijzer, die heeft een duidelijk profiel. Dat is iets anders dan middle of the road opzoeken en compromis bereid zijn per se. Dat zal wat steviger zijn als het gaat over zaken zoals de natuurherstelwet. Dus dat past wel in de sfeer die we nu geschetst hebben. Ik denk dat Hendrik dat ook zo ziet.
Ja, ik denk dat als je ziet hoe Mona Keijzer überhaupt twittert over het feit dat zij is toegetreden tot die verkiezingsprogrammacommissie. Er staat letterlijk in van, want Europa bemoeit zich nogal met ons. Nou, dat is wel denk ik een duidelijk teken welke kant het op gaat. Dus ze vindt dus kennelijk dat dat te veel is. En ze wil graag Brussel in zijn hok zetten. Nou, dat is een iets ander geluid dan de afgelopen jaren vanuit de EVP of CDA-fractie in Brussel hebben gehoord.
Jij zei net die binnenlandisering, hè, Mathieu. Zorgt die er tegelijkertijd niet voor dat het ook duidelijker wordt voor Europeanen wat er te kiezen valt volgend jaar?
Ja, eigenlijk is dat best goed nieuws, zou ik zeggen. Omdat het debat in de binnenlandse politiek op een hele relevante manier verrijkt wordt. Met allerlei Europese context die inderdaad belangrijk is. Ook voor nationale beleidskeuzes en soms zelfs bepalend tot op zekere hoogte. En dat is nodig, want de Europese Unie, ik zeg het vaak, is uiteindelijk een samenwerkingsverband van lidstaten. En het zijn de democratieën van die lidstaten die voor een heel groot gedeelte al die besluiten die in EU-verband genomen worden, toch moeten dragen. En dus het is belangrijk dat die democratieën, die nationaal georganiseerd zijn, meepraten over die Europese onderwerpen. En daarom is die uitwisseling van politici beide kanten op. Politici die van het Europees parlement terug zouden gaan, maar ook zeker nationale politici die zich daar tegenaan gaan bemoeien in programmacommissies voor Europese parlementsverkiezingen of die ambities hebben om naar dat Europees parlement te gaan, omdat ze zeggen, nou, mijn portefeuille is eigenlijk heel Europees geworden en ik kan daar meer invloed en impact hebben in Brussel. Dat is eigenlijk goed nieuws. Dat wil je. Je wil dat die twee werelden niet twee silo's zijn die van elkaar zijn afgesloten, want zo is de werkelijkheid ook niet, maar dat dat communicerende vaten zijn. Is wel een probleempje, want je wil eigenlijk niet alleen dat die nationale democratieën aangesloten worden. Je wil ook dat het andersom zo is. Dus je wil eigenlijk ook dat het Europese parlement dichter bij die nationale politiek komt te staan. Nou, die afstand is nog steeds heel erg groot. En daar is men zich in Brussel ook al wel decennia eigenlijk heel erg van bewust. En men probeert allerlei dingen aanmächtig al tientallen jaren om te zorgen dat die verbinding met die nationale democratie beter wordt. Dat het Europese parlement beter begrepen wordt, meer meegenomen wordt in nationale discussies. Maar dat wil allemaal niet zo lukken. Het laatste grote experiment is natuurlijk het experiment van de Spitzenkandidaten, waarbij het idee is, als je maar een lijsttrekker hebt, een Spitzenkandidaat die Europees is, ja, dan gaat dat ook tot een Europese strijd leiden. En alleen al dat gegeven leidt dan tot een soort Champions League-achtige taferelen in de aanloop naar Europese verkiezingen, waar de hele trans-Europese bevolking wild enthousiast achteraan zal lopen, kaartjes voor wil hebben en gaat stemmen. Nou, dat, tot nu toe is dat niet van de grond gekomen.
Nee, en in een ideale wereld wordt die winnaar dan ook de commissievoorzitter.
Precies, hè? Dus er zijn allerlei haken en ogen. Het belangrijkste bezwaar tegen dat spitsenkandidaten-systeem zoals het nu is, is dat het alleen een woord is. Want wat je eigenlijk zou willen zien dan, is dat de lijsten achter die spitsenkandidaat ook Europese lijsten zijn. Dus transnationale lijsten. Dat ik op een Waal kan stemmen als ik dat wil. Of op een Italiaan of op een Pool. Die lijsten zijn nog allemaal nationaal. Dus je moet als Nederlander op een Nederlander stemmen. Dat geldt voor de andere lidstaten ook zo. Waardoor die trans-Europese spitsenkandidaat een beetje een apart figuur is geworden. Want niet alleen is hij niet benoemd, in het geval van Manfred Weber, wat we net bespraken bij de vorige verkiezingen. Maar hij heeft ook eigenlijk geen draagvlak trans-Europees. Terwijl dat wel de bedoeling is die communiceert. Dus het is een beetje een halfbakken constructie nog op dit moment.
Han-Dirk, denk jij dat het systeem van de spitsenkandidaat toekomst heeft?
Nou, eigenlijk denk ik gewoon vooral dat de mensen die het misschien willen, dat die geluk moeten hebben. Die moeten zijn eigenlijk gewoon vooral, zijn ze afhankelijk inderdaad van mazzel of niet. In 2014 hebben ze mazzel gehad en werd de spitsenkandidaat Juncker inderdaad voorzitter van de Europese Commissie in 2019. Sorry dat ik even moet lachen, maar wat er natuurlijk in 2019 gebeurde was dat gewoon de realiteit plotseling gewoon doorbrak. En als regeringsleiders gewoon helemaal geen zin hebben in iemand, ook al is hij van dezelfde partij, dan gaat het feest gewoon niet door. Dan maken ze een deeltje. Maar dat paradoxale zie je, dat zie je zelfs in de positie van Weber, zie je dat nu ook wel gewoon weer terug. Dat Weber ageert vreselijk, zeg maar, tegen de natuurherstelwet. Maar vervolgens als de EU-ministers van Milieu bij elkaar zijn, waar dus ook een aardige hoeveelheid CDA's of EVP'ers aanwezig zijn, dan distancieren ze zich tegelijkertijd bij de stemming ook weer van Weber. En dat is denk ik ook gewoon de moeilijkheid van, dus eigenlijk, zeg maar, hoe ongrijpbaar die politieke realiteit zelfs voor de deelnemers eigenlijk in feite is. Dus Manfred Weber ageert maximaal tegen de natuurherstelwet vanuit zijn hoofden van zijn functie als voorzitter of voorman van de Europese Christen-Democraten in Brussel, in Straatsburg. Dan zou je denken dat hij, zeg maar, voor de Europese Christen-Democraten, zeg maar, dat eigenlijk doet. Dat doet hij helemaal niet, want er zijn gewoon een hele hoop EU-milieuministers van zijnzelfde politieke groepering die, zeg maar, zeggen, nee, prima, kom maar door met die natuurherstelwet.
Ja, want dan moet je misschien even tussendoor even melden, die natuurherstelwet, dat die deal er nu eigenlijk is tussen de ministers.
De milieuministers.
De milieuministers.
Die zijn vandaag bij elkaar.
Die hebben van de eind
in Luxemburg.
Dus Frans Timmermans was opgelucht dat hij niet helemaal gekild was, die natuurherstelwet. Dus die is nu door van die parlementstemming naar de lidstaten. Die worden vertegenwoordigd door de vakministers op dit moment, als het gaat over de fase waarin we zitten. Dus nog niet de regeringsleiders, maar de vakministers zijn erover aan het praten. Die hebben nu vandaag bij elkaar gezeten en die hebben eigenlijk gezegd, in meerderheid, doorgaan met die natuurherstel. Natuurlijk allerlei opmerkingen van het parlement meenemen. Zo werkt het in Brussel. Dus we zijn voorlopig nog niet klaar. Maar er is eigenlijk groen licht gegeven nu om
vanuit
door te gaan. En dat is ook wat Han-Dirk terecht benadrukt. Daar zie je dus al ook licht in binnen de christendemocratische familie ontstaan. De ene vakminister is de andere niet, zou ik maar zeggen. Ook al zijn ze van dezelfde familie.
Even terug naar die spitsenkandidaten. Want ik vind het dan toch wel leuk om even met jullie te gaan speculeren wie dan de lijsttrekkers zouden kunnen worden. Mathieu, wat is jouw droomkandidaat?
Ja, ik wil eerst nog iets anders zeggen, Annette. Want dan kom ik met mijn droomkandidaat. Die heb ik natuurlijk zeker. Die transnationale lijsten, dat is ook zo bijzonder. Dus de christendemocraten bijvoorbeeld zeggen, wij vinden het spitsenkandidatensysteem heel belangrijk. Maar ze zijn tegen transnationale lijsten. Een partij als Volt bijvoorbeeld is wel voor transnationale lijsten, maar hebben tot nu toe nog echt een minderheid in het Europees parlement. Hè. Dus ook daar zie je een soort van huichelachtigheid rond dat systeem. Dus met een echt goed systeem gaan we voorlopig niet werken. Dat moeten we eerst zeggen. Dan is er nog één andere optie in mijn ogen om dat spitsenkandidaatsysteem te laten werken, te laten doorbreken, zou je kunnen zeggen. En dat is als je een absolute ster presenteert als spitsenkandidaat, als een politieke familie, waardoor andere politieke families denken, jeetje, zij komen met deze icon als spitsenkandidaat, dan moeten wij daar ook een icon tegenover zetten, om het zomaar eens te zeggen. En dan vraag je, wie zou dat kunnen zijn? Nou, er wordt gesproken al een tijdje over bij de Sociaaldemocraten. Misschien zou Sanna Marin, de premier van Finland, die het niet gered heeft in de afgelopen verkiezing, maar wel goed gedaan heeft, maar gewoon net niet genoeg had om een coalitie te kunnen vormen. Misschien zou zij wel spitsenkandidaat kunnen worden voor de Sociaaldemocraten. Ik denk als er zo iemand naar voren geschoven wordt met zo'n profiel, toch wel een zichtbaar profiel, ook bekend profiel, breed aansprekend in de samenleving, ook buiten haar eigen land. Misschien juist wel buiten haar eigen land. Dan zou dat wel eens zo'n zet kunnen zijn, waardoor andere partijfamilies zeggen, bijvoorbeeld de ChristenUnie, ja, dan moeten wij toch echt naar Manfred Weber gaan kijken. Want Manfred Weber tegen Sanna Marin, dat zien wij niet goed komen.
Nee. Het verbaast me trouwens niks, Sanna Marin.
Nee, ik heb dat natuurlijk voorbereid, Annette, al maanden in ons café.
Je bent natuurlijk toch een beetje een fanboy.
Nou ja, je kunt een beetje best weglaten. Ik vind dat als je het hebt over de politiek profiel, wat ze gepresteerd heeft aan historische besluiten en hoe ze het uiteindelijk gedaan heeft in die verkiezingen, ja, heeft zij veel in huis, inclusief beeldvorming, die natuurlijk tegenwoordig.
Maar zou zij het verschil kunnen maken? Heel veel op haar schouders.
Ja, ik leg veel op haar schouders. Inderdaad, ik heb haar een paar keer live bezig gezien. Daar in internationale arena's, dan zie ik dat ze nog niet klaar is. Dus dat zij wel zelf ook de ambitie hoeft niet naar voren gedrukt. Je hebt soms ook icons die, zou ik maar zeggen, uit bed gebeld moeten worden. Van jongen of meisje, alsjeblieft, ga dat podium op. Dat heb ik bij haar niet. Dus het komt ook wel natuurlijk. En het zijn natuurlijk niet zomaar tijden. Hè? Het zijn niet zomaar tijden. Er zijn bepaalde personen die boven komen drijven in tijden als deze, met zoveel crisis en uitdagingen in en om Europa, die ook op een natuurlijke manier verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen. Ze hoort wel bij zo'n selecte groep. Maar Kaja Kallas bijvoorbeeld zou dat ook kunnen zijn van een premier van Estland.
Ja. Nou, ze wordt genoemd. Ze staat op de lijstjes. Wat denk jij, Han-Dirk?
Ik heb eigenlijk geen. Ik zou op dit moment moeilijk een kandidaat kunnen noemen die ik als spitsenkandidaat zou zien. En dat komt denk ik omdat ik. Inderdaad, de kandidatuur van Marine werd natuurlijk ook genoemd voor als NAVO-secretaris-generaal. Ja. En is natuurlijk op zoek naar een job, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Heeft heel veel inderdaad zichtbare presentie gekregen. Maar ik blijf tegenaan hikken dat als Macron geen zin heeft in Sanne Marine, dan gaat het feest gewoon niet door.
Dat is zo.
En dat is natuurlijk gewoon. Dat is eigenlijk denk ik maar ook het trieste eigenlijk aan een hele discussie. Van je kunt inderdaad maar een enorme kampioen hebben. En ik denk dat wat je ook verder voor politieke denkbeelden heeft, maar Frans Timmermans was in 2019 zo'n kampioen, zou je kunnen zeggen. Het was niet voor niks dat het Partij van de Arbeid de grootste Europese winnaar was in Nederland.
Ja.
Dat komt gewoon door een bekende Nederlander die daar gewoon zit en die een bepaald imago heeft. Dus in Nederland werkte dat. Ik denk dat hij zijn mannetje ook stond, zeker in de debatten die hij heeft gehad met alle andere spitsenkandidaten en zo. Maar als puntje bij paaltje komt, ja, dan gaan de regeringsleiders gewoon tellen van... maar de sociaaldemocraten die hebben niet genoeg regeringsleiders... om dan Timmermans door te duwen. Macron heeft altijd een andere mening. Die vindt de spitsenkandidaat alleen goed als hij een beetje van zijn eigen groepering is, schat ik in. Want die heeft eigenlijk ook misschien helemaal niet zo'n gevoel bij dat zeg maar, Europa dat, ja, dat die stap voorwaarts moet zetten in zichtbaarheid van grote politici en zo.
Hij dus dan loopt het allemaal toch weer met het visie.
Nee, daar heeft al. Maar dat komt dus doordat het zo'n halfbakken systeem is, kom je uiteindelijk uit bij de lidstaten.
Ja.
Ja, en die hebben gewoon nog heel veel ruimte. Maar ik denk wel nog één ding daarover, Annette.
Nou, kijk, misschien nog wel een ding. Ik heb nog wel een vraag.
Oh, nou, prima. Kijk, hier staat ook geloofwaardigheid op het spel. Dus zoals het de vorige keer is gegaan. En Han Dirk, jij en ik zijn niet de enigen die weten dat eigenlijk een wassen neus was de vorige keer. Dat is natuurlijk heel slecht nieuws naar je publiek toe, alle Europeanen, als het gaat over die ambities die je hebt met de democratie op Europees niveau. Dat wil men niet nog een keer. En dat is ook een voordeel van een, zoals ik het genoemd heb, eiker naar voren schuiven. Wat je dan gaat doen, is het afbranden van die persoon en het afbranden van het systeem.
Keuze.
Hoe zichtbaarder die persoon is, hoe moeilijker dat wordt. Ja. Want dan is het effect in het systeem ook veel groter. Dus het zal ook een beetje hiervan afhangen. En als het gewoon, zal ik maar zeggen, Manfred Weber wordt... Ja, dan weten we zeker dat het spitsenkandidatensysteem voorlopig in de ijskast zal gaan.
En von der Leyen?
Ja.
Ik bedoel, zij wil volgens mij nog wel een rondje... Zou zij zich dan officieel ook kandidaat stellen?
Dat zou zeg maar, eigenlijk de kandidaat zijn die Mathieu eigenlijk schetst. Zeg maar, hè, van de importantie, het gewicht, de statuur. En wat speelt daarbij? Ik denk dat 5 jaar geleden dat je misschien had gedacht van... ja, dat is een gemankeerde minister van Defensie van Duitsland. Hè. Er waren mensen die dat natuurlijk zeiden. Maar juist door de oorlog in Oekraïne heeft von der Leyen de afgelopen tijd... enorm aan gewicht gewonnen, enorm aan zichtbaarheid ook gewonnen. De enige vraag die je daarbij kan stellen is of die zin heeft om überhaupt zeg maar, zo'n campagne in te gaan en debatten te voeren en zo. Ja. Want daar zit ook afbreukrisico aan. Maar dat is wel iemand die, denk ik, Brussel dichter bij mensen heeft gebracht vanwege het feit dat ze gewoon zo vaak in beeld was.
Ja, maar als ze nog een keer een volgende mandaat wil krijgen, dan zal ze toch bijna niet anders kunnen?
Ja, dat hangt er dus vanaf hoe serieus je dat spitsenkandidaatsysteem neemt. Dus ik denk dat heel erg afhankelijk is van de tegenkandidaat of Ursula von der Leyen überhaupt gaat nadenken of ze spitsenkandidaat wil zijn. Kijk, zij gaat niet tegen B-kandidaten, denk ik, zichzelf warm lopen als dat niet per se nodig is. Dan kan de formule van de vorige keer gewoon gebruikt worden. Ik denk wel, kijk, wat ik gezien heb is dat bijvoorbeeld Sanna Marin en Ursula von der Leyen een enorm goede band hebben. Als zij tegen elkaar bijvoorbeeld gezegd hebben, wat ik me hypothetisch kan voorstellen, of tegen elkaar gaan zeggen, wij vinden dit heel belangrijk en wij kunnen het goed met elkaar vinden. Dus wij gunnen elkaar de winst. Wij worden allebei spitsenkandidaten, niet vanwege onszelf, maar vanwege ons gezamenlijke belang. En dan zou dat een mega move zijn voor het hele systeem van de spitsenkandidaten, de zichtbaarheid van Europa enzovoort. En dat sluit ik ook nog niet helemaal uit, dit scenario.
En Timmermans, wat gaat hij doen? Wat denken jullie?
Ja, Timmermans zal waarschijnlijk de druk op zich voelen om ook weer zichzelf naar voren te schuiven. Maar de vraag daarbij is natuurlijk wel van wat hij eigenlijk zelf als ambitie of aspiratie heeft. Er zijn natuurlijk mensen die denken dat hij op een gegeven moment gevraagd zou kunnen worden voor de gezamenlijkheid van GroenLinks, PvdA en Nederland. Ik denk zelf eerlijk gezegd dat... Hij zal dat misschien nooit zo zeggen, maar dat die speeltuin eigenlijk te klein voor hem is geworden. En dat zijn ambitie veel meer in het grotere internationale politieke métier. Dat zijn ambitie daar ligt. En of hij dan op een gegeven moment... Ik denk dat als er inderdaad bijvoorbeeld een sociaal-democratische Sanne Marin naar voren toe wordt geschoven, of dat die in de markt is, dat Timmermans dan heel snel zal zeggen van, maar het is nu tijd voor iemand anders.
Ja, dat denk ik ook. En de naam van Frans Timmermans hoor je toch nadrukkelijk binnenslands. Als het gaat over die gezamenlijke GroenLinks Partij van de Arbeidlijst. Natuurlijk ook vanwege dat resultaat wat Han Dirk net memoreerde in 2019. Want toen won hij toch eigenlijk heel gemakkelijk, zou je kunnen zeggen.
Maar wil hij het zelf? Is Nederland niet te klein voor hem geworden?
Ja, kijk, ik denk dat Frans Timmermans ook politicus genoeg is om te zien dat als er een mogelijkheid is om premier te worden, dan doe je internationaal via de band natuurlijk wel weer mee. Een premier van Nederland doet in Europa echt mee. Zeker als het iemand is van het kaliber Frans Timmermans. Die kan meteen inschalen, zou ik maar zeggen, op heel hoog niveau in bijna alle dossiers.
Dus dan?
Ja, dus dan denk ik dat hij daar zeker niet afwijzend tegenover staat. Maar dat zal hij zelf moeten afwegen. En hij is een ras politicus, dus... Hij zal zijn eitjes in dat mandje doen waarvan hij denkt dat de potentiële machtsopbrengst maximaal is.
De verkiezingen zijn dus over exact een jaar. Wat staat er op het spel?
Ja, ik denk dat er eigenlijk, dat is wel grappig om te zeggen, van ik was natuurlijk bij de voorbereiding voor dit gesprek, heb ik nog even het roemruchte FD-archief gekeken. Toen kwam ik een stuk van Mathieu tegen van 2019. Inderdaad een aanloop tot diezelfde verkiezingen. En ik denk wel eens eigenlijk dat er hetzelfde op het spel staat als jij toen schreef, in feite.
En ik ben dat weer helemaal vergeten.
Ja, vertel.
Nou ja, goed, het ging eigenlijk over van dat je natuurlijk ziet dat bijvoorbeeld de rechtsradicale partijen proberen zichzelf gewoon grotere presentie te verschaffen in het parlement. En dat leidt tot druk op de middenpartijen, op de middengroepen. Die middengroep heb je nodig, het gematigde midden heb je nodig voor het functioneren eigenlijk van het bestel, zou je kunnen zeggen. Dus dat betekent dat je hebt ze nodig om als parlement eens medewetgever op heel veel dossiers. Dus als je dingen voor elkaar wil krijgen, dan moet je een meewerkend parlement hebben. Dan moet je een parlement hebben dat mee wil praten, dat niet nee gaat zeggen en zo. En die dynamiek is gewoon, staat eigenlijk weer onder druk, zou je kunnen zeggen. Dat zie je aan Weber met zijn gekoketeer met de Europese conservatieven en hervormers. Als dat werkelijk een alliantie wordt, dan zou je kunnen afvragen of het parlement dan werkelijk wel zo'n driver zal blijven van Europese integratie zoals het nu is.
Ja, inderdaad, daar nog iets op aanvullend, Annette. Want dat is misschien wel het grootste probleem, zeker op de middellange termijn voor het Europees Parlement, dat voel je nu ook al aan alles. Men is in dat parlement ook heel erg bang dat men nieuws van gisteren wordt. En waar je dat het beste misschien wel ziet, is aan die fracties, de EVP, de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten, die dus aan de ene kant dat spitsenkandidatensysteem in de lucht willen houden. Aan de andere kant zijn zij degene die transnationale lijsten niet willen. Omdat ze weten, ja, als we op die manier de verkiezingen ingaan, dan zou het wel zo kunnen zijn dat wij heel veel minder zetels halen. En dat dus ook onze machtspositie minder groot wordt. En daarmee worden ze eigenlijk een remmende kracht. Je zou ook kunnen zeggen een ancien regime. Hè, een regime dat vasthoudt aan een wereld van gisteren, toen zij wel nog in dat midden met z'n tweeën, of soms zelfs alleen als het om de Christendemocraten gaat, heel veel konden bepalen in Europa. En zij zijn een remmende kracht aan het worden. En uit die angst om tot het verleden te gaan behoren, ja, is op dit moment heel veel van hun politiek te verklaren. Dus we hebben vandaag de inhoud behandeld. Maar als het gaat over het systeem zelf, is dat zeker ook aan de hand. En zijn ze dus eigenlijk eerder een rem dan een motor voor Europa. En toen ik dat opschreef in 2019 was dat eigenlijk ook wel het geval. En toen kreeg ik toch ook al te horen van waarom meneer Segers, waarom heeft u zo'n provocatieve teksten geschreven? Bent u niet voor het Europees Parlement?
Waar kwamen die reacties vandaan?
Nou, uit het Europees Parlement zelf. Dus mensen die ik kende, maar ook mensen die ik niet kende, die zeiden van u valt het spitsenkandidatensysteem af, maar u bent toch ook voor een krachtige democratie op Europees niveau. En het Europees Parlement is toch ook iets, een institutie die u een warm hart toedraagt.
Ik kreeg boze brieven uit het parlement.
Ja, eigenlijk wel. En ik was er best wel verbaasd over in eerste instantie, maar het was breed gedragen. En dat geeft aan hoe gevoelig dit ligt. En men voelt aan, ook in het Europees Parlement, daar staat het nodig op het spel. En wij zien eigenlijk niet zo goed hoe wij ook een kracht kunnen blijven in de toekomst, in al het politieke geweld van dit moment.
Goed. Tijd voor de laatste ronde aan de Nieuwsport leestafel. En voordat we naar de leestips gaan, heb ik eerst een bezoekerstip. 5 juli staat al in onze agenda. En we hopen ook in die van jullie, want dan zijn we terug hier in Nieuwsport. En onze luisteraars, die kunnen erbij zijn, hè Mathieu?
Zeker, ja. Dan hebben we een speciale editie, een live editie. En we vinden het natuurlijk heel leuk als de luisteraars daarbij zijn. Dus kom allemaal.
De laatste voor de zomerstop. Kijk op de website van Nieuwsport of haagscollege.nl voor kaartjes. De boekentips, Han Dirk, wat raad jij onze luisteraars aan?
Ja, ik ben eigenlijk bij een boek uitgekomen dat op het eerste oog helemaal niets te maken heeft met Europa, maar toch uiteindelijk wel wat. We zijn bij het FD begonnen met een serie over slavernij en de handel in slaven, in mensen. Wat voor gevolgen dat heeft gehad, hoe we daar naar moeten kijken, hoe we daar verder mee moeten gaan in het nationaal debat erover. Maar daar liep ik ook aan tegen het boek The World of Sugar. Dat is onlangs verschenen van de Amsterdamse onderzoeker Ulbe Bosma, verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Hoofdstad. En het is eigenlijk een fascinerend boek over, ja, eigenlijk de mondiale zegentocht, zou je kunnen zeggen, van suiker. En alles wat daarbij hoort, want die mondiale zegentocht van suiker was eigenlijk mogelijk dankzij de slavernij. En het heeft ongelooflijk veel menselijke ellende opgeleverd. Dat product levert de heden ten dagen ook menselijke ellende op in de vorm van obesitas. Maar echt een ongelofelijke aanrader. En wat heeft nou met Europa te maken? Nou, op een gegeven moment begonnen de suikerproducerende landen in Europa met elkaar te overleggen over hoeveel suiker produceren we nu. Dan gaat het niet over rietsuiker, maar over bietsuiker. Suikerbieten inderdaad. Er was altijd gedonder over van wie nou het meeste deed. Er waren dus met andere woorden suikerquota's. En dat is een van de eigenlijk onderdelen, zou je kunnen zeggen, van het vroegere Europese landbouwbeleid.
Nederland was groot in suikerbieten, toch?
Ja. Klopt, ja. Ja, West-Brabant onder andere en Zeeland, dat waren enorme producenten. En je hebt natuurlijk, vroeger had je Dinteloord, had je die enorme suikerfabriek staan. Maar bijvoorbeeld, je hebt nog steeds, je had in Halfweg die enorme fabriek van de CSM. Dat zijn eigenlijk allemaal, waren dat zeg maar de samengebalde effecten van allemaal heel kleine suikerfabriekjes die ooit ontstaan zijn. Dat zijn allemaal coöperaties waar, die gingen allemaal, consolideerden zich. En waar er uiteindelijk vrij grote bedrijven. Je hebt Koosun natuurlijk nog in West-Brabant. Die legt zich eigenlijk allemaal toe op allerlei toegepaste producten uit de suikerbieten, uit suiker. En CSM is Corbion geworden. Die maken een soort, zeg ik uit mijn hoofd, melkplastic. Ja,
melkzuren.
Melkzuren, ja. Eigenlijk plastics uit melkzuren. Dat is allemaal eigenlijk ooit begonnen met suikerbietenproductie. En die suikerbieten, en dat is weer een heel lang verhaal, maar de reden dat wij suikerbieten begonnen te telen, grootschalig zeg maar, in Europa. Eerst zat er helemaal niet zoveel suiker in. Maar op een gegeven moment kwam er een Duitser met een procedé om er toch wat meer suiker uit te trekken. Maar op een gegeven moment kregen we natuurlijk Napoleon, die op een gegeven moment een boycott instelde zeg maar, op rietsuiker zeg maar, die uit Engeland afkomstig was. En vervolgens beleefde dat een stimulans op voor suikerbietenindustrie op het continent, op het vasteland. Op een gegeven moment die boycott duurde natuurlijk niet erg lang. Maar uiteindelijk heeft suiker eigenlijk gewoon zeg maar, een enorme vlucht genomen in Europa. Met ook dus inderdaad een enorme impact zeg maar, op beleid, op staatssteunregelingen voor boeren en voor suikercoöperaties. Eigenlijk ja, zo'n soort aanloop tot de Europese landbouwsamenwerking.
The World of Sugar.
Ja.
Mathieu, wat is jouw tip?
Ja, net. Ik heb twee tips. Eén voor de fijnproevers als het gaat om beleid, Europees beleid en de positie van Nederland daarin. Dat is het vorige week aangeboden rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de geopolitieke rol van de euro.
Waaraan jij meegewerkt?
Ja, dat verklap je nu, Annette. Dat was niet per se mijn bedoeling bij deze leestip. Maar inderdaad, ik heb eraan meegewerkt. En ik zal er dan meteen aan toevoegen. Ik sta open, zeer open voor feedback van onze luisteraars op dit rapport. Het is denk ik een belangrijk thema. Ook zeker de komende maanden. We hebben het aangeboden aan minister Kaag. En die krijgt de komende maanden te maken. Onder andere met de discussie over de hervormingen van het Stabiliteits- en Groeipact. En dan zal ook die geopolitieke invalshoek, gezien de omstandigheden van dit moment, een belangrijke rol bij spelen. Dus dat is tip 1, de geopolitieke rol van de euro. En dan heb ik nog een andere tip, en dat is een echt boek. Vorige week overleed Meindert Venema, hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam. En zijn boek, hij heeft natuurlijk meerdere boeken gepubliceerd, maar zijn boek dat ik onze luisteraars graag aanraad, is het boek Hans Max Hirschfeld. Het is een biografie van deze man, Hans Max Hirschfeld. Het geeft eigenlijk een heel mooi beeld van Nederland in het begin van de 20e eeuw en ook het naoorlogse Nederland. Hirschfeld was een man achter de schermen. in die periode, die heel veel invloed heeft gehad, met name ook op de vormgeving van het naoorlogse Nederland, maar ook een vat vol tegenstrijdigheden. En van buitenaf, ook als je de archieven kent zoals ik, toch vaak een sphinxachtige figuur, omdat hij allerlei zaken die tegenstrijdig waren in zich vertegenwoordigde, zoals hij bijvoorbeeld Jood, maar werkte hij tijdens de Tweede Wereldoorlog toch door in functie en was hij mede daarom ook in de eerste naoorlogse jaren zo belangrijk, ook in Europese onderhandelingen. Dit is een prachtige biografie, ook bijzonder tot stand gekomen, want Meindert Venema heeft destijds dit boek afgemaakt. Het was een promotieonderzoek van een promovendus, John Rijnsburger, die tijdens het promotieonderzoek overleed. En Meindert Venema heeft het boek afgemaakt, prachtig uitgegeven bij Prometheus. En behalve dat het heel informatief en interessant is en veel leert over Nederland en de Europese context, is het ook regelmatig echt een meeslepend en mooi geschreven boek.
Wat was Meindert Venema voor jou?
Nou, eigenlijk vooral een voorbeeld. En de luxe die je soms kunt hebben in de academische wereld is dat je een voorbeeld ook tegen kunt komen. Zeker als die via je werk met jou in contact komt. En dat was wat mij overkwam met Meindert Venema. Hij las dingen van mij en zo kwam ik met hem in contact. En hij was een voorbeeld op een heel belangrijk punt in mijn eigen werk ook. En dat is het tot op de dag van vandaag. Namelijk het onafhankelijk blijven. Het onafhankelijk blijven denken. Het volgen van eigen impulsen als het gaat over het uitwerken van onderzoekslijnen. En op die manier proberen te komen, want dat is uiteindelijk toch de essentie van het wetenschappelijk werk, tot originele gedachtes. En onafhankelijkheid is daarbij heel vaak een cruciale randvoorwaarde, maar oh zo moeilijk te realiseren in de praktijk. En Meindert Venema kon dat als geen ander. En daar heeft hij mij op een belangrijk punt in mijn eigen academische carrière ook echt bij geholpen en ondersteund door wie hij was en hoe hij zich opstelde.
En hoe oud was je toen? Want hij gaf je dus advies over hoe je die onafhankelijkheid kon behouden.
Ja, hij deed het voor, denk ik. Dat is belangrijk. En hij had het met mij over, heel concreet, naar aanleiding van inhoudelijk onderzoek, hoe ik dat inderdaad die onafhankelijkheid kon behouden. En dat je daar af en toe ook keuzes voor moet maken die tegen de logica van het systeem ingaat. Dus bijvoorbeeld geen groot geld aanvragen of toch publiceren op de manier waarop jij denkt dat het het beste is, ook al levert dat niet de meeste punten op. En daarin was hij heel voor mij een heel fijn iemand. Heel open, heel erg direct en heel erg inhoudelijk to the point. En daar heb ik veel aan gehad. En ik was denk ik zo'n beetje eind 20, begin 30 in die periode. En dat is een belangrijke periode als je door wil
vormende
in de wetenschap.
Periode, ja.
Een vormende periode, net gepromoveerd. En dan ben je eigenlijk op zoek naar je eigen onderzoekslijn. En dan is zo iemand, als die toevallig langskomt in de Universele Republiek, de Academia, is een geschenk uit de hemel.
Bijzonder. Mooie tip. Redacteur Pieter tipt de klassieker Bauern, Bonzen und Bomben van Hans Fallada. Een aantal jaar geleden ook in het Engels vertaald als A Small Circus. Het is een tragicomisch verhaal over een boerenopstand in tijden van de Weimarrepubliek, waarin de opportunistische motieven van boeren, politici, journalisten en ondernemers zich vermengen tot een explosieve cocktail. Nou, actueler kan haast niet. En bij al die boeken horen natuurlijk ook actiefoto's. Die verspreiden we, zoals jullie van ons gewend zijn, via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Han Dirk, dankjewel. Fijn dat je er was.
Bedankt voor de uitnodiging.
Mathieu, wij spreken elkaar heel snel weer.
Zeker.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals en redacteur Pieter van der Lucht. Tot de volgende.